We gaan vandaag verder met de gelijkenissen. Er zijn er nog een deel die we moeten doen, dus we zijn daar nog even mee bezig. En vandaag gaan we een gelijkenis horen en gaan we daar proberen wat lessen uit te trekken. En het kan zijn dat we ons gaan ergeren aan wat we horen. En als dat zo is, ja, dan is de gelijkenis voor ons geweest. Dan zijn de woorden nodig geweest dat we die zouden horen. Maar het kan ook zijn dat de gelijkenis ons zal bevestigen. Bevestigen dat we de weg van Christus aan het bewandelen zijn. Graf sprak juist in zijn gebed over Jezus die in de avond dat hij werd overgeleverd bad. Vader, indien het mogelijk is, laat die beker voorbij gaan. Maar wat zei hij ook? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik denk dat dat het kenmerk is van een nederige houding. Een nederige geest. Dirk heeft juist ook een Colossense wat dingen gelezen, waar er ook wordt gesproken over een gewilde nederigheid. Een nederigheid waarvan wordt gezegd in Colossense 2 vers 23, dat die zonder enige waarde is. Een nederigheid die slechts dient tot bevrediging van het vlees. Als wij nederigheid kennen, zoals de schrift ons dat leert, dan houden wij ons aan het hoofd. Dan houden wij ons aan Christus. Dan onderwerpen wij onszelf aan Jezus en aan zijn gezag. En dat is hoe je iemand kan herkennen. Want soms zie je mensen en dan zeg je van, wauw, die mens die maakt zo'n diepe indruk op mij. Maar als je dan gaat zien wat die mens, die gedraagt zich zo nederig. En als je dan gaat toetsen wat die mens gelooft, dan zie je dat hij zich niet houdt aan het hoofd. Dus laat u ook niet altijd bedriegen als je iemand ziet die nederig is. Dat je dan zou zeggen van, wauw, die persoon die verdient het om in de hemel te komen, want die is zo zachtaardig, die is zo nederig. Echte nederigheid zal zich altijd houden aan het woord van God. Zal zich focussen op de dingen die van boven zijn. Zal zich niet richten op die dingen die het vlees bevredigen. Dus Jezus sprak veel dingen in gelijkenissen, die ook zijn onderwijs zijn. En laten we dan vandaag eens kijken wat Jezus ons leert over trotsheid en over nederigheid. Laten we naar Lucas hoofdstuk 14 gaan. En we zien dat Jezus in Lucas 14 in vers 1, dat hij op de Sabbat wordt uitgenodigd in het huis van een fariseer. En hij werd daar uitgenodigd om brood te eten. En wat doen zij, die fariseers? Zij gaan nauwkeurig toekijken op Jezus, wat hij doet en wat hij zegt. En daar staat daar in een keer een waterzuchtig mens voor hen. En Jezus vraagt aan de wetgeleerden en de fariseeën, is het geoorloofd op de Sabbat te genezen of niet? En wat doen ze? Ze antwoorden niet. Ze houden zich stil. En we zien dan ook dat Jezus deze man bij de hand vat. Hij geneest hem en hij laat hem gaan. En dan stelt hij deze woorden voor. Hij zeide tot deze mensen, als een zoon of een os van iemand van u in een put valt, wie zal hem er dan niet terstond uittrekken op de Sabbatdag? En zij waren niet in staat iets daartegen in te brengen. En dus Jezus zit hier met deze mensen aan de tafel te eten. En Jezus kijkt ook naar wat die mensen aan het doen zijn. En wat zien we in vers 7? Jezus sprak tot de genodigden een gelijkenis. En waarom was dat? Omdat hij bemerkte hoe zij de eerste plaatsen uitkozen. Dus die mensen kwamen daar, ze waren uitgenodigd en ze begonnen de beste plaatsen voor zichzelf uit te kiezen. Nu, waarom zou dat zijn? Waarom zouden ze dat doen? Wel, hier waren mensen die gesteld waren op de eer
van andere mensen. Die vonden het belangrijk dat andere mensen een hoge dunk van hun zouden hebben. En dat andere mensen hun zouden gezien hebben. Dat andere mensen wel niet zouden gezien hebben hoe belangrijk en hoe vroom en rechtvaardig zij wel niet waren. Zij kozen de eerste plaats uit. En Jezus zegt tot hen in een gelijkenis dit. Wanneer jij door iemand op een bruiloft genodigd zijt, ga dan niet op de eerste plaats aanliggen. Misschien is er iemand voornamer dan jij door hem genodigd. En dan zou hij die u en hem genodigd heeft komen en tot u zeggen, maak plaats voor deze. En dan zou jij tot uw schande de laatste plaats moeten gaan innemen. Maar wanneer jij genodigd zijt, ga dan als jij erheen gaat op de laatste plaats aanliggen. Dan zal misschien hij die u genodigd heeft, wanneer hij binnenkomt, tot u zeggen, vriend, kom meer naar voren. Dan zal dat u tot eer zijn tegenover alle die met u aanliggen. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Hier waren die fariseeën en wetgeleerden en die verhoogden zichzelf. Die maakten meer van zichzelf dan dat ze werkelijk waren. Weten we wat de definitie van hoogmoed is? Grootheidswaanzin. Een overschatting van uw eigen kunnen. Trots zijn op eigenschappen die je hebt of voorrechten die jij hebt, die een ander niet heeft. En daar trots op zijn. Wat is nederigheid? Nederigheid staat daar tegenover. Dat betekent jezelf laag maken. Je trots opzij zetten. Jezelf beneden anderen plaatsen. Een diep gevoel van eigen kleinheid. Bescheiden zijn. Hoogmoedige mensen, dat zijn mensen die geloven in zichzelf. Nederige mensen, dat zijn mensen die geloven in God. Hoogmoedige mensen zijn soms trots omwille van hun afkomst. Oh, ik ben een Belg. En ik ben daardoor zoveel beter dan alle andere volken in de wereld. Oh, kijk eens hoe ik eruit zie. Kijk eens hoe mooi ik ben. Kijk eens hoe schoon ik gekleed ben, dan kijk eens, oh, ziet, heb je gezien wat Raf vandaag weer aan heeft? Kennen we dat? Onszelf groot maken en minder denken over anderen. Misschien omdat we een bepaalde vaardigheid hebben. Misschien omdat we het goed kunnen uitleggen. En daardoor dan gaan we onszelf groot maken en we kijken neer op mensen die dat niet hebben. Hoogmoed en nederigheid. Er was eens een bodybuilder. Die werd uitgenodigd voor een interview. En die interviewer, die verwelkomt hem op het podium. En die bodybuilder komt op het podium. En die begint direct met zijn spieren te pronken. En die begint zijn spieren op te spannen. Zijn dikke armen en zijn borstkas. En die blijft zich showen. En op een gegeven moment vraagt die interviewer aan hem. Wat doet jij eigenlijk met die spieren? Waarvoor gebruik jij die? En die bodybuilder, die antwoordt niet. En die blijft maar pronken. En die blijft maar zich voordoen. Of dat alle mensen naar hem zouden kijken. En die interviewer vraagt opnieuw. Wat doet jij met uw spieren? Waarvoor gebruik jij die? En die bodybuilder, die antwoordt weer niet. En hij blijft pronken. En dat is waar hoogmoed om gaat. Mensen die zo trots zijn op hunzelf en die zo eigenschappen vergroten en eer van mensen willen krijgen, wat eigenlijk geen zin heeft. Waarom moet die bodybuilder daar zo staan te pronken? Dat heeft geen zin. Spieren hebben we van God gekregen om die te gebruiken, om te werken, om te leven. En niet opdat wij daardoor eer van andere mensen zouden willen ontvangen. Als overmoed komt, zegt Spreuken 11 vers 2, komt schande mee. Maar wijsheid is bij de ootmoedigen. Door overmoed, Spreuken 13 vers 10, ontstaat slechts twist. Maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid. Spreuken 16 vers 5. Iedere hooghartige is de Heere een gruwel. Voorwaar, hij blijft niet ongestraft. Spreuken 18 vers 12. Voor de val is het hart van de mens hoogmoedig. Maar ootmoed gaat vooraf aan de eer. Spreuken 29 vers 23. Eens mensen hoogmoed vernedert hem. Maar een nederige van geest zal eer ontvangen. Nu, als je met hoogmoedige mensen te maken krijgt, die zien vaak niet wat hun probleem is. Die zijn zo vol van zichzelf dat ze niet zien wat hun probleem is. Ik heb eens met een vrouw gesproken en die vrouw die was zo in wereldse wijsbegeerte verzonken, dat die van zichzelf zei, ik heb geen zonde. Ik heb geen zonde. En sommigen van ons waren erbij toen we dat gehoord hebben. En toen heb ik tegen die vrouw gezegd, mag ik u dan uw eerste zonde bekendmaken? Hoogmoed. Iemand die meer van zichzelf gaat denken dan dat hij werkelijk is. Mensen die indruk willen maken op zichzelf en op andere mensen in plaats van op wie. Op wie moeten wij indruk maken in ons leven? Wij moeten indruk maken op God. God moet ons eren. God moet de reden zijn waarom wij dingen doen. In Galaten 6 vers 3 daar staat, want indien iemand zich verbeeldt dat hij iets is en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Gebruiken wij onze talenten om God te verheerlijken? Of gebruiken wij onze talenten om onszelf te verheerlijken? Zo zijn er sommige mensen die, en we maken dat allemaal mee, die als zij bijvoorbeeld op de werksfeer, een collega heeft een idee, wat goed is, en die horen dat links of rechts, en wat gaan die doen? Naar de baas, en die gaan zeggen tegen de baas, ik heb een goed idee! Terwijl het zijn of haar idee niet is. En waarom doet men dat? Omdat men zichzelf beter wil laten voorkomen. Men wil zelf in een goed daglicht komen te staan. En men pikt ideeën. Mensen die hoogmoedig zijn, die zijn ook vaak te trots om hun zonde toe te geven. Die zullen niet willen toegeven dat ze verkeerd zijn. Dat ze verkeerd wandelen. Als we in Spreuken 6 vers 16 en 17 lezen, dan zien we dat hoogmoed een van de dingen is die God haat. In Markus 7 vers 21 en 23, daar lezen wij dat hoogmoed een van de zonden is die een mens verontreinigt. Die een mens onrein maakt voor God. Laten we naar 1 Korinthe hoofdstuk 10 gaan. 1 Korinthe hoofdstuk 10. En dan zien we gaan het niet helemaal lezen, maar in vers 5 zien we dat God in het merendeel van het volk van Israël geen welgevallen heeft gehad. Ze werden neergeveld in de woestijn. En die gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied. Waarom? Opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Word ook geen afgodendienaars. Zoals van sommigen van hen gelijk geschreven staat, het volk zette zich neder om te eten en te drinken en zij stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden en er viel op één dag 23.000. En laten wij de Heere niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden en zij kwamen om door de slangen. En mocht niet, zoals sommigen van hen deden en zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Stel u voor dat ik zou gaan redeneren, oh, die Israëlieten, dat waren toch zo slechte mensen. Hoe hebben die dat toch ooit kunnen doen? Ha, lust voor het kwade. Dat ze daar in een keer een afgoderij gingen doen. En een hoererij. Ik zou dat nooit niet doen. De schrift waarschuwt ons. Wie meent te staan. Wie meer denkt van zichzelf. Dan dat hij werkelijk is. Ziet toe dat hij niet vallen. Laten we eens twee oud-testamentische voorbeelden daarvan zien. Van hoogmoed. Twee kronieken. 2 kronieken 26. En in 2 kronieken, daar lezen we het verhaal, hoofdstuk 26, van koning Uzia. De koning van Juda, op 16-jarige leeftijd wordt deze Uzia tot koning gemaakt. 2 kronieken 26. En we zien in vers 4 dat deze Uzia deed wat recht is in de ogen van de Heere. Geheel zoals zijn vader Amasja gedaan had. Hij zocht God. Zolang Zekaria leefde, die hem onderrichtte in de vreze Gods. Zolang hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Kijk eens in vers 8. De Ammonieten brachten Uzia schatting. En tot in Egypte verbreidde zich zijn roem. Want hij klom tot een toppunt van zijn macht. Hier was koning Uzia. Die deed wat goed was in de ogen van God. En God zegende hem. En God maakte hem voorspoedig in zijn wegen. En hij kreeg roem. Hij kreeg naam onder de mensen. En tot in Egypte verbreidde zijn roem. Hij kwam tot een toppunt van zijn macht. Vers 16. Maar toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo hoogmoedig, dat hij zeer snood handelde en ontrouw werd, jegens de Heere zijn God. Door de tempel des Heeren binnen te gaan, om op het reukofferaltaar reukwerk te ontsteken. Maar de priester Azaria ging hem achterna met 80 priesters, en met hem 80 priesters des Heeren, flinke mannen. Zij stelden zich tegenover koning Uzia en zeiden tot hem: u komt het niet toe, Uzia, reukwerk te ontsteken voor de Heere, maar de priesters, de zonen van Aaron, die geheiligd zijn om het reukwerk te ontsteken. Ga uit het heiligdom, want gij zijt ontrouw. En het zal u niet tot eer gerekend worden door de Heere God. Kijk wat de hoogmoed Uzia bracht. Hij die eerst deed wat recht was in de ogen van de Heere. Toen hij op het toppen van zijn macht kwam, werd hij hoogmoedig. En hij ging handelen tegen de wil van de Heere in. En wat zien we dan, vers 19? Toen werd Uzia toornig. Het wierookvat om het reukwerk te ontsteken was in zijn hand. En terwijl hij de priesters, tegen de priesters torende, brak de melaatsheid uit aan zijn voorhoofd aan aanschouwen van de priesters in het huis des Heeren bij het reukofferaltaar. Vers 21. Koning Uzia nu was melaats tot de dag van zijn dood, en als melaatse woonde hij in een afgezonderd huis, want hij was uitgesloten van het huis des Heeren. Wat hebben we gelezen in Spreuken? Een hooghartig iemand is de Heere een gruwel. Hij blijft niet ongestraft. En doorheen heel de schrift, van kaf tot kaf, zien we dat mensen die hoogmoedig zijn, die hooghartig zijn, handelen tegen de wil van de Heeren en zij ontvangen geen zegen van God. Dus dat is iets waar we bijzonder waakzaam voor moeten zijn. Laten we eens naar 2 Kronieken 32 kijken. Waar we lezen over koning Jechizkia. Wel, koning Jechizkia, die wordt aangevallen door Sanherib, in vers 1, de koning van Assur. En in vers 7 zien we dat koning Jechizkia tegen het volk zegt: wees sterk en moedig, vrees niet En word niet verschrikt voor de koning van Assur en de gehele menigte die met hem is. Want met ons is meer dan met hem. Als wij God aan onze zijde hebben, dan zijn wij altijd in de meerderheid. En koning Hizkia wist dat. En die leefde ook zo. Onbevreesd voor wat hem overkwam. Wat zien we dat hij zegt in vers 8? Met hem, met die koning Sanherib, de koning van Assur, is een vleeselijke arm. Maar met ons is de Heere, onze God, die ons helpt en onze oorlogen voert. Wat zien we dan in vers 15? Dat de koning van Assur door zijn knechten het volgende zegt tegen het volk, tegen koning Hizkia, tegen het volk Israël. Nu dan, laat Hizkia op deze wijze u niet bedriegen, nog u misleiden, en geloof hem niet. Want geen enkele god van enige natie of koninkrijk heeft zijn volk uit mijn macht en uit de macht mijner vaderen kunnen redden. Hoeveel te min zal uw god u uit mijn macht kunnen redden? Hier was koning Assur, de koning van Assur, die meer dacht van zichzelf dan dat hij werkelijk was. Want hij hield geen rekening met God. Hij dacht, welke God gaat mij iets kunnen doen? Welke God gaat mij mijn macht kunnen ontnemen? Wel, welke God kon dat? De God van Israël, onze God. Maar wat zien we dan in vers 21? Toen zond de Heere een engel, die alle krijgshelden, vorsten en oversten in de legerplaats van de koning van Assur verdelgde, zodat hij met een beschaamd gelaat naar zijn land terugkeerde. Wat zal er gebeuren met de hoogmoedigen? Zij zullen beschaamd gemaakt worden. Wat zei Jezus? Als je zelf verhoogt, zult je tot schaamte komen. Maar als gij vernedert, zult gij verhoogd worden. Eens toen hij het huis van zijn God was binnengegaan, hebben zijn eigen zonen hem daar met het zwaard geveld. Aldus verloste de Heere Hizkia en de inwoners van Jeruzalem uit de macht van Sanherib, de koning van Assur, en uit de macht van alle anderen, en hij gaf hun rust van alle zijden. Dat is wat God doet. Maar kijk wat er dan gebeurt. Vers 24. In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen bad hij tot de Heere en hij sprak tot hem en gaf hem een wonderteken. Maar Hizkia schoot tekort in dankbaarheid voor de weldaad hem bewezen. Want hij werd hoogmoedig. Als wij hoogmoedig worden, dan gaan we niet alleen ons niet meer schikken naar Gods wil. We gaan ook tekort komen in dankbaarheid. In eer geven aan God die hem toekomt. En hem komt toe alle eer en alle glorie. En Hizkia kwam tekort in dankbaarheid, want hij werd hoogmoedig, zodat er toren kwam te rusten op hem, op Juda en op Jeruzalem. En wat deed hij toen? Vers 26. Toen verootmoedigde Hizkia zich over zijn hoogmoed. Hij werd nederig. Hij kwam tot zichzelf. Hij erkende zijn hoog hart. Hij erkende zijn overmoed. En hij werd nederig. Hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de toren des Heren niet over hem kwam in de dagen van Hizkia. Als Hizkia zich niet had vernederd, toen zijn hart hoogmoedig was geworden, had God hem en het volk daarvoor gestraft. Dus hoogmoed, dat is iets waar we bijzonder waakzaam voor moeten zijn. Laten we eens in 1 Petrus 5 lezen. 1 Petrus 5. Dat zien we in vers 5. Evenzo, gij jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgord u jegens elkander, omgord u allen jegens elkander met wat? Met nederigheid. Want God wederstaat de hoogmoedige. Maar de nederigen geeft hij genade. Want het zijn de nederigen die Gods wil zoeken. Het zijn de nederigen die niet meer van zichzelf gaan denken dan dat ze werkelijk zijn, maar die zichzelf laag gaan plaatsen ten opzichte van God. opdat God hen kan verhogen. Vers 6. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhogen te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Paulus zegt het met deze woorden. Wie roemt, roeme in de Heer. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Heer een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan. Paulus is daarin een groot voorbeeld van nederigheid. Herinneren we ons Paulus' woorden als hij zegt in 1 Korinthe 15, 9, ik ben de minste van de apostelen. Dat laat een nederige houding zien. Als hij zegt in Efeze 3, vers 8, ik ben de geringste van alle heiligen. Wat zegt hij in 1 Timotheus 1, vers 5? Ik neem de eerste plaats in onder de zondaar. Paulus ging niet meer van zichzelf denken als dat hij werkelijk was. Jacobus hoofdstuk 4, laten we daar even naartoe gaan. Jacobus hoofdstuk 4, een paar bladzijden terug als we onze Bijbel nog open hebben. 1 Petrus. In vers 1 lezen wij, waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig en naijverig en je kunt er niets mee te verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Nu wanneer een nederig iemand deze woorden leest, dan zal hij die woorden naar zichzelf reflecteren en zeggen van, ben ik een vriend van de wereld? Wanneer een trots iemand deze woorden leest, die zal die woorden proberen te minimaliseren. Die zal zichzelf daar proberen in goed te praten. Zijn we trots? Zijn we nederig? Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid. Maar hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het. God wederstaat de hoogmoedige. Maar de nederige geeft hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nader tot God, en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent, uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Heere, en hij zal u verhogen. Nou, dat is de sleutel. Als wij God zoeken, als wij met God willen leven, als wij God welgevallig willen zijn, dan behoren wij een nederig hart te hebben. En nederigheid is geen populair begrip in deze wereld. Want mensen zijn bang voor nederigheid. Dan zeggen ze, ja, maar dan zijn we een deurmat. Dan gaat iedereen over ons heen lopen. Nederigheid is wel de sleutel om een relatie met God te vinden. Om later met God in de eeuwigheid te vertoeven. Laten we tot slot naar Filippenzen hoofdstuk 2 gaan. Filippenzen hoofdstuk 2. Vers 1. Indien er een enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Ene liefde betoon, ene ziel, ene streven, zonder wat? Zonder te zuchten, nee, zonder zelfzucht. of ijdel eerbejag. Doch in ootmoedigheid, in nederigheid, achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid, vers 5, bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Vader, niet mijn wil, maar de uwe zal geschieden. Dat is een nederige houding. Vers 6, die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate wat verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden. Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Wat God van ons vraagt, is dat wij recht betrachten. Dat wij recht naleven. Dat wij getrouwheid lief hebben en dat wij nederig wandelen met hem. Dat zijn de mensen die groot zullen zijn bij God. Dat zijn de mensen die veel en wonderbaarlijke dingen mogen verwachten van God. Maar trots zegt dit, mijn wil zal worden gedaan. Nederigheid zegt, tot God uw wil zal worden gedaan. Trots houdt ervan om aanbeden te worden. En trots is beledigd wanneer niemand naar hem omziet. Ik ben begonnen met de vraag of met de woorden ook. Het kan zijn dat we ons beledigd voelen door wat we gehoord hebben. En dan kan het zijn dat we een trots hart hebben. Wel, kijk naar koning Jechizkia. Als wij een trots hart hebben, laten wij zijn voorbeeld volgen. En laten wij ons vernederen voor de Heer. En als wij nederig zijn, weet dan dat dat de weg is die God van ons vraagt. Er is geen andere weg. Als wij niet nederig zijn, dan zijn we trots. En nederigheid is niet een vorm dat wij, zoals het voorbeeld dat ik aangehaald heb, dat wij denken van wauw, dat is zo'n nederig iemand. Nederigheid wordt altijd vertaald in dankbaarheid aan God en in gehoorzaamheid aan zijn wil. Dat is oprechte Bijbelse nederigheid. Amen.